Three more.
Bij ons in de bron, een stukje verderop in Venlo, hebben we als jaarthema verbondenheid. Danny, René en ik spreken het hele jaar door allemaal over hetzelfde thema, verbondenheid. Dit is uit heel veel gesprekken gekomen met heel veel mensen die hier allemaal een beetje mee zitten. Want hoe we het ook bekijken, we leven in een maatschappij die behoorlijk ikgericht is. Die alleen maar gericht is op jezelf zo goed mogelijk maken, jezelf zo goed mogelijk maken, zoveel mogelijk voor jezelf betekenen. En ten koste van de rest desnoods. Er zit weinig meer in met hoe ga je om met je naasten. Maar tegelijkertijd leven we ook in een maatschappij, in een christelijke maatschappij, waarbij zo'n beetje elke kerk worstelt met verbondenheid. Overal gaan mensen weg, overal gaan splitsingen. En iedereen worstelt met hoe gaan we nou als christenen met elkaar om. Dankjewel.
Wij gaan heel goed met elkaar om.
Ja, fijn. Nou, ik woon hier in de straat. Dus het is sowieso fijn en verbonden een beetje te zijn met een kerk in de straat. Dus dat heel goed. Maar ja, hoe doen we dat dan? En hoe gaan we daarmee door? Ik spreek het hele jaar al uit 1 Johannes. Een hele kleine brief, maar ik ben nog niet eens halverwege. Dus er staat toch heel veel in. Dus voordat ik naar het stuk van vandaag ga, even een beetje waar ik vanaf kom. Want dat is wel waaruit ik steeds doorga. En in Johannes, daar zie je in het begin al de hele erg sterke basis of het fundament van verbondenheid staan. Het gaat over het fundament van verbondenheid is het kennen van Jezus. Jezus is waarlijk God, waarlijk mens en het eeuwige leven. En alleen door Jezus hebben we verbondenheid met de Vader. En alleen door Jezus zijn we verbonden met elkaar. Door Jezus delen we dezelfde Vader en dat maakt ons broeders en zusters. Of we dat nou leuk vinden of niet. Ik heb 2 broers en een zus. En we kunnen heel vaak heel goed met elkaar opschieten en ook heel vaak helemaal niet. Maar of je nou wendt of keert, we zijn broeders en zusters. Nou, zo geldt het in Gods gezin ook. We delen dezelfde vader. Of we elkaar nu leuk vinden of niet, we zijn broers en zussen. We zijn verbonden. Want mensen goed met elkaar kunnen opschieten, betekent dat dus ook niet per definitie dat daar een verbondenheid is. Want als je elkaar niet in Jezus vindt, heb je geen verbondenheid in God. Dus als mensen elkaar vinden, maar buiten Jezus, er is een soort van gedoogheid, maar geen verbondenheid. Basis van verbondenheid is het kennen van Jezus. Waarlijk mens, waarlijk God, in het eeuwige leven. En dan volgen we een beetje de basisprincipes. Basisprincipes van verbondenheid gaat over in het licht wandelen, samen met God, alle goede, maar ook slechte aspecten van je leven in zijn licht brengen, zijn licht erop laten schijnen. Je zonde beleiden, maar ook weten dat God getrouw is om al je zonden te vergeven. Niet alleen woorden, maar daden, wandelen zoals Jezus wandelde. En dan de broederliefde. Heb elkaar lief. Help je broers en zussen lief. En dan gaat Johannes nog verder, want dan komt het hele doel waarom dat hij deze brief überhaupt schrijft. En dat is vroeger, in de tijd Johannes het schreef, dat we net na de kruisiging van Jezus, in die periode, was het ook niet vanzelfsprekend om als christenen verbonden te zijn. En Johannes schrijft deze brief vanuit verbondenheid ook om de eenheid en de verbondenheid tussen christenen te promoten. En dan haalt hij een paar waarschuwingen aan. Heb de wereld niet lief, maar volg Gods wil na. Als christen heb je een andere moraal, een andere wil, een ander doel dan de begeertes van deze wereld. God liefhebben, boven de wereld liefhebben. Laat je niet misleiden tot waarleringen, maar houd vast aan de waarheid in het woord en in de geest. Houd vast aan de zalving die we door Jezus ontvangen hebben. We zijn kinderen van God, we zijn gesterkt door de kracht van de geest. En dan zal verbondenheid stand houden. Dan zal er een echte eenheid zijn, maar alleen door Jezus. Jezus is het fundament, alleen door Jezus zijn we verbonden. Maar vandaag ga ik niet lezen uit 1 Johannes, vandaag gaan we naar het evangelie van Johannes. Maar hoofdstuk 17, een groot stuk lezen. Daar ben ik niet heel goed in, dus als het begint te stotteren, dan het spijt me. In Johannes 17 van 1 tot 26. En dan staat, dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u ook verheerlijkt, zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, uw Vader bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij ter wereld gegeven hebt. Ze waren van u en u hebt aan mij gegeven. En ze hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen. En ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want zij zijn van u. En al wat van mij is, is van u. En al wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld en ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand is uit hen verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek het in de wereld, opdat zij te volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, zo heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mezelf voor hen, opdat zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Omdat ze alle één zullen zijn zoals u, Vader in mij en ik in u. Dat zij ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de werkelijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb in uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. Zover. Het stuk wordt ook wel het hoge priesterlijk gebed genoemd. Het is een heel speciaal bijbelstuk, voor mij altijd heel speciaal geweest. En het is in drie delen opgedeeld. Jezus die voor zichzelf bidt, Jezus die voor zijn directe discipelen bidt en Jezus die voor iedereen bidt die nog zal volgen na hem. Het is een van de allerlaatste gebeden van Jezus die we lezen in de Bijbel. Het hoofdstuk hierna zien we ook dat Jezus opgepakt wordt, dat hij gevangen genomen wordt en dan begint de laatste kruistocht. In Lucas lezen we dan nog dat in de tuin waar hij gevangen genomen wordt, dat hij bloed zweette en daarna een gebed uitsprak. Dus wat we hier lezen is daar dan net voor. Dus Jezus weet dat zijn laatste lijdensweg eraan komt. Hij zegt in het begin van zijn gebed ook, het uur is gekomen. De tijd van het lijden, de tijd van de dood, maar ook van de opstanding is aangebroken. Jezus' bediening op aarde komt tot een einde en heel de reden waarom dat hij in de allereerste plaats kwam, sterven aan het kruis en de dood overwinnen, is aangebroken. En vlak voordat het laatste stukje van zijn bediening, het doel van zijn bediening, het lijden zelf, ingaat, dan slaat Jezus zijn ogen op naar de Vader en hij bidt. In de eerste plaats voor zichzelf. En als we dan lezen wat Jezus voor zichzelf bidt, dan wil dat heel veel zeggen over wie hij is. Dan wil dat heel veel zeggen over de relatie die hij met de Vader heeft en het werk wat hij deed. Want in al die versen die Jezus voor zichzelf bidt, wijst hij op de Vader. Jezus vraagt om verheerlijk te mogen worden. Dat betekent om verhoogd te worden, de plek te krijgen aan Gods rechterhand de plek die hij had voordat de wereld al begon. De plek die hij opgaf om mens te worden zoals u en ik. De goddelijkheid van Jezus, dat is zijn heerlijkheid. Dus waar Jezus goddelijkheid, waar Jezus wezen zichtbaar wordt, daar wordt hij verheerlijkt. En in Jezus' opstanding zien we dat hij groter is als de dood. We zien er zijn goddelijkheid, zijn heerlijkheid, zijn kracht, zijn macht. Maar als Jezus dan vraagt om verheerlijkt te worden, om die plek terug te krijgen, dan vraagt hij het niet voor zichzelf. Hij vraagt dat hij verheerlijkt mag worden, zodat hij juist door zijn verheerlijking God weer verheerlijkt. Jezus' hele wandel op aarde heeft in het teken gestaan van de Vader te verheerlijken. Waar Jezus het karakter van God liet zien, waar Jezus wonderen deed, waar Jezus in zijn gedrag mensen liet zien wie de Vader was, dat was waar hij de Vader verheerlijkte. Heel Jezus' leven, zijn dood en zijn opstanding stond in het teken van de heerlijkheid van de Vader. Dus juist door aan het kruis te gaan en daar al zijn kracht en macht zichtbaar te maken en in de opstanding te laten zien dat hij groter is als de dood, heeft hij de wereld laten zien wie God is, wie de Vader is. In het hele offer wat Jezus deed, wijst hij op de Vader die hem gezonden heeft. In Jezus' offer laat hij zien hoe diep de liefde van de Vader is. Want al zo lief heeft God, de Vader, de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon zond om te sterven. In Jezus is Gods liefde openbaar geworden. Dit offer is de wil van de Vader. Het is deel van het plan van de Vader voor ons, zodat de Vader weer die relatie met ons mensen kan hebben. Gods liefde voor de wereld, voor ons, deed Jezus naar de aarde sturen om dit offer te brengen. En in het offer dat Jezus bracht, laat hij de wereld zien wie de Vader is. De Vader verheerlijkt de Zoon, omdat de Zoon de Vader verheerlijkt. Jezus wijst in alles op God. Het doel van de verheerlijking van Jezus is dan ook het verheerlijken van de Vader, die daardoor weer eeuwig leven geeft aan ons. Aan iedereen die Jezus kent en iedereen die Jezus volgt. Jezus spreekt over de macht die hij gekregen heeft over alle vlees. Dit betekent dat niemand uitgezonderd is, Joden, alle andere volken op deze aarde. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Eeuwig leven bij de Vader is voor iedereen die in de Zoon gelooft. Door Jezus' verheerlijking heeft hij de weg vrijgemaakt voor ons om eeuwig leven bij de Vader te hebben. En het eeuwige leven, dat is het kennen van God de Vader. Het kennen van Jezus Christus, zijn Zoon. Dit is ook het stuk waar Johannes over spreekt. Dit is de basis van de verbondenheid. Verbondenheid begint bij het kennen van Jezus. Waarlijk God, waarlijk mens, het eeuwige leven. En vanuit het kennen van Jezus, vanuit de verbondenheid met hem, zijn we verbonden met God en met elkaar. Door Jezus kennen we de Vader. En door Jezus, door Jezus dood, door Jezus offer, hebben we het eeuwig leven ontvangen. In het begin van dit hele gebed van Jezus bidt hij voor zichzelf. Maar eigenlijk, als je naar zijn gebed spreekt, wat hij voor zichzelf bidt, kom je tot de conclusie dat zelfs dit gebed voor zichzelf dient ter verheerlijking van de Vader. De Vader verheerlijken, zodat wij eeuwig leven zullen ontvangen. Dat is precies waarom dat Jezus naar deze aarde kwam. Dat is het werk wat de Vader hem gegeven had. Jezus kwam naar deze aarde om de Vader te verheerlijken en de verbondenheid tussen mensen en God te bewerkstelligen. Om het plan van God met de wereld te verbrengen. God een relatie met mensen die de liefde van God beantwoorden en uitdelen aan elkaar. Jezus' gebed voor zichzelf staat in het teken van dienstbaarheid, ondergeschiktheid aan de Vader. En dan bidt Jezus voor zijn apostelen, voor zijn eerste discipelen. In het hoofdstuk hiervoor, in hoofdstuk 16, heeft Jezus hen duidelijk verteld wat hij hen gaat verlaten. Hij waarschuwt hen voor de vervolgingen die zullen komen, die ze zullen meegaan maken als hij weg is. Maar hij belooft ook dat ze daar niet alleen doorheen zullen hoeven. Dat hij bij hen is en dat hij de Heilige Geest zal zenden. In het laatste vers van hoofdstuk 16 zegt hij: deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Jezus is sterker dan de wereld. Maar na die bemoediging, na die boodschap, na die belofte die hij meegeeft, dat hij met hem zal zijn, gaat hij voor ze bidden. En ik denk dat het heel speciaal moet zijn als hij bij Jezus staat en Jezus gaat voor jou bidden. En hij bidt voor zijn discipelen. Jezus, die de wereld overwonnen heeft, bidt tot God de Vader voor zijn discipelen. Kijk, de discipelen, net als ons, waren niet perfect. Verre van. Ze maakten ook fouten. Ze schoten ook tekort. Ze schieten ook tekort. Gauw genoeg hierna zien we Petrus die Jezus 3 keer verloochent. Petrus was ook niet perfect. Net zoals wij niet perfect waren. Maar als Jezus dan voor ze bidt, dan bidt hij niet voor die imperfecties in hun leven. Dan bidt hij niet voor het falen in hun leven. Als Jezus voor hen bidt, dan bidt hij namens de discipelen en dan benadrukt hij de identiteit die ze hebben gekregen in God. Hij presenteert ze bij de Vader als trouw en gehoorzaam. Ze hebben naar Jezus geluisterd, ze hebben hem gehoord, ze doen wat hij zei. Ze hebben de boodschap die de Vader in Jezus had doorgegeven gehoord en aangenomen. Ze hebben geloof, ze geloven in Jezus en dat het door de Vader gezonden is. Jezus benadrukt de eigenschappen die ze in hem hebben gekregen. Onze identiteit in hem. En wat hij bidt, is dan niet dat het goed met ze zal gaan. Kijk, als ik voor mensen bid, dan is het vaak dat het goed met ze zal gaan. Ze gezond mogen worden, ze rijk zullen mogen worden. Van alles wat maar positief is in deze wereld. Maar als Jezus bidt voor zijn beste vrienden, voor zijn volgelingen, dan bidt hij niet dat ze geen problemen mogen ervaren. Dan bidt hij niet voor rijkdom. Hij bidt niet voor gezondheid. Hij bidt niet dat er geen vervolging zal zijn. Maar hij bidt dat zijn volgelingen net als ons mogen stand houden in deze wereld. Ze samen één zullen zijn zoals Jezus en de Vader één zijn. Dat ze niet in de wereld, maar in hem hun blijdschap mogen vinden. Dat in de wereld niet een prooi zullen vallen van de boze, want net als Jezus behoren we niet de wereld toe, maar we behoren God toe. Sterker nog, Jezus zendt ons de wereld in, zoals hij zelf vanuit God ook de wereld in gezonden is. Als je christen bent geworden, is niet plotseling alles in deze wereld koek en ei. Net als alle mensen op deze aarde hebben wij ook onze moeilijkheden, hebben wij ook onze problemen, hebben wij ook onze zorgen. Maar wij zijn veranderd. De wereld niet. Wij zijn anders geworden op het moment dat we Jezus aanvaard hebben, maar de wereld niet. We zijn staatsburgers van de hemel geworden. We zijn hemelburgers geworden. En we wonen tijdelijk in deze wereld. Maar we behoren de wereld niet toe. Onze blijdschap, onze vreugde, onze verwachtingen vinden we in Jezus die in ons leeft. En niet in de wereld. Onze gerichtheid is anders. En dat maakt ons anders. We leven in deze wereld, maar we behoren God toe. En Jezus voelt zich verantwoordelijk voor zijn volgelingen. Zijn volgelingen zijn hem gegeven door de Vader, een gift. En hij behandelt ons dan ook als het meest kostbare geschenk dat hij ooit gekregen heeft. Je ziet dat Jezus zijn discipelen opleidt en in deze tijd op aarde ook bewaard heeft voor de boze. Hij heeft ze beschermd, hij heeft ze meegenomen. Maar nu gaat hij hem verlaten. En de verantwoordelijkheid voor de bescherming van zijn discipelen legt hij terug bij de Vader. Dat is de taak die de Geest op zich zal nemen als Jezus naar de hemel is gegaan. Dat we bewaard mogen blijven door het woord en de waarheid die ons gegeven is. Het woord, de Bijbel, de waarheid, de geest. Maar dat is niet het enige wat Jezus overdraagt. Jezus zijn werk op aarde is volbracht. Na het offer van het kruis en na de opstanding is Jezus werk op aarde volbracht. Maar daarmee is het werk van God nog niet klaar. Want net zoals Jezus door God naar deze aarde gezonden werd om het werk van God te volbrengen, zo zendt Jezus ons ook in deze wereld om het werk van God te volbrengen. Eigenlijk is dat werk precies hetzelfde als dat van Jezus. En daar bedoel ik gelukkig niet mee dat we allemaal aan een kruis gaan eindigen. Maar het werk wat we van Jezus, wat we van God krijgen, is in die opzicht hetzelfde als van Jezus. Dat ook wat wij in deze wereld mogen doen, is God verheerlijken in alles wat we doen. Zoals Jezus God, de Vader, in alles verheerlijkte, zo mogen wij ook, net als Jezus, een dienstknecht van God zijn en God de Vader verheerlijken in alles. In alles wijzen op de Vader. Dat door ons leven heen God zichtbaar mag worden voor de wereld om ons heen. En dan als allerlaatste deel in dit gebed. Daar gaat Jezus specifiek bidden voor de mensen die nog zullen komen als hij al naar de hemel gegaan is. En dan gaat het specifiek over ons. Voor jou, voor mij. En ik vind het heel interessant, want dit is het ene laatste gebed wat we van Jezus lezen in de Bijbel. Hij weet dat hij die avond of de avond erna gauw genoeg verraden zal worden door een van zijn volgelingen. Hij weet dat hij zal gaan lijden en uiteindelijk zal gaan sterven aan het kruis. En dan is dit het allerlaatste wat hij mee gaat geven aan die mensen om hem heen. Dus dan zal het wel belangrijk zijn. Want als jij zou sterven, als ik zou sterven, en we zouden nog één ding kunnen zeggen, nog één ding kunnen meegeven aan de mensen die na ons komen, die ons aan het hart liggen. Wat zou het dan zijn? Ik heb werkelijk geen idee. En mijn vader is eind vorig jaar overleden. Als ik naar hem kijk, dan na de laatste jaren wist hij al, het gaat een keer komen, want het komt terug en dan zal ik uiteindelijk overlijden aan kanker. Dan zie je dat hij heel zijn leven, als het laatste stuk van zijn leven, inrichtte ten teken van mijn moeder. Zij kocht een huis hier 3 straten verderop, dus bijna net zo dichtbij als ik, zodat mijn moeder tussen haar kinderen in kon wonen. Hij legde zonnepanelen op het dak, zodat ze er niet meer druk over te maken over de elektriciteitsrekening. Er kwam nog een nieuwe koelkast en een nieuwe wasmachine. Alles wat maar een levensduur heeft en een beetje duur is, daar werd allemaal nieuw het huis in gekruid, zodat als hij er niet meer was, mijn moeder zich nergens druk om hoefde te maken. Dat was wat mijn vader deed. Wat ik zou doen, ik heb werkelijk geen idee. Maar dit is wat Jezus doet. Dit is Jezus' allerlaatste boodschap voor de mensen om hem heen. Allerlaatste boodschap voor ons. Dat wij één zullen zijn. Eén zoals God de Vader, de Zoon en de Geest één zijn. Dat we één zullen zijn in God. Zodat de wereld zal zien dat Jezus door God gezonden is. Nou, waarom eenheid dan? Waarom is dat zo belangrijk? Nou, in de eerste plek, dit gaat om een geestelijke eenheid. Dit gaat niet over de organisatie kerk. Dit gaat over eenheid tussen gelovigen. Een eenheid die alleen bewerkstelligd kan worden door de geest. Een verbondenheid met God, waardoor we ook verbonden zijn met elkaar. Namelijk door het kennen van Jezus. En deze eenheid wordt zichtbaar tussen christenen. En dat kan zijn in een kerk, maar dat kan ook tussen kerken zijn. Maar dat kan ook in een christelijk huwelijk zijn. Overal waar christenen samen zijn, zal die eenheid zichtbaar mogen worden. En eenheid, het is niet meer vanzelfsprekend, dat is wat ik straks al zei. Deze wereld is niet gericht op mensen die elkaar dragen, mensen die samen willen zijn. En je ziet hier ook heel erg duidelijk dan het werk van Satan terug. Het hele werk van Satan is verdeeldheid scheppen, verdeeldheid zaaien tussen mensen. Om de liefde en de eenheid die ten diepste het hart van God laten zien, om die kapot te maken. En juist daarom worden wij opgeroepen om één te zijn, zodat we samen sterk staan en samen weerstand kunnen bieden tegen de duivel. En we zien dan ook dat als deze eenheid zichtbaar wordt, dat dan Jezus zichtbaar wordt. Maar we zien ook dat eenheid zichtbaar maken op aarde dus niet vanzelfsprekend is. We zien kerken worstelen, we zien kerken onderling ruzie maken, we zien ook de heiligheid en het huwelijkheid in onze maatschappij erg ver te zoeken is. En nog erger, niet alleen in de maatschappij, maar ook onder christenen. Het is niet vanzelfsprekend. Er is iemand die heel erg zijn best doet om dit kapot te maken. Dat betekent wel dat het heel erg belangrijk is en heel erg krachtig is. Kijk, geestelijke eenheid is er altijd door de geest. Maar het is onze opdracht om deze stand te houden. En samen kunnen we hier de stand houden tegen de verdeeldheid die Satan probeert te zaaien. Eén zijn. Dat zijn we door God en dat zijn we in God. We zijn één door het gezamenlijk kennen van Jezus. Eén door de geest van de eenheid die in ons allen is. Jezus leeft in ons. En alleen in God kunnen we echt één zijn. Daar waar we samen elkaar vinden in Hem, in het licht. En als we dan één zijn, en als we als christenen samen één zijn, samen verbonden zijn, dan zal heel de wereld zien wie Jezus is. Juist door die verbondenheid tussen christenen. Eenheid met God, eenheid met elkaar, eenheid is een opdracht. God is in zichzelf een eenheid, Vader, Geest en Zoon. En het verlangen is dat we als christenen steeds meer op Jezus gaan lijken. En dan kunnen we best individueel. Ieder kan voor zichzelf groeien, ieder kan zelf zoeken naar wat God in zijn leven wil en kan zelf gevormd worden naar het beeld van God. Individueel kunnen we naar het beeld van Jezus veranderd worden. Maar uiteindelijk, in de liefde die we voor elkaar hebben, in de verbondenheid die we voor elkaar hebben, laten we de volheid van het totale beeld van God zien. Vader, Geest en Zoon. Juist in de liefde voor elkaar en de eenheid voor elkaar wordt God zichtbaar, de volle volheid van God. Als de Vader naar Jezus kijkt, dan zegt hij, dit is mijn Zoon in wie mijn welbehagen is. En Jezus zegt, ik ben gekomen om de wil van de Vader te doen, niet voor mezelf, maar voor de heerlijkheid van mijn Vader. En de dienst van de Geest is om de Vader en de Zoon te verheerlijken. Dit is de goddelijke eenheid. Eer, respect, liefde, dienstbaarheid. Vader, Zoon en Geest zijn één en dezelfde, maar verschillen in identiteit. En zo zijn ook wij één, in dezelfde geest, maar ook verschillen wij van identiteit. Eenheid in het lichaam, eenheid tussen christenen, staat nooit los van die eenheid met God. Het lichaam is niks zonder het hoofd, want uiteindelijk is het God, Gods geest die het lichaam samenbindt. Eenheid is een relatie. Het is een verlangen van Jezus dat wij op dezelfde manier een relatie met elkaar zullen hebben als Hij met de Vader heeft. En dat wij ook diezelfde relatie met de Vader hebben zoals Hij de relatie met de Vader heeft. Vol eer, respect, liefde en dienstbaarheid naar elkaar en naar God. Het draait om een hartsgesteldheid. Niet de prestatie, maar de relatie is wat telt. Met God en met elkaar. Als Jezus aan het einde van zijn leven komt, dan denkt hij niet aan zichzelf. Hij denkt aan de Vader en hij denkt aan ons. Hij bidt voor dat waarvoor hij naar de aarde gekomen is. Dat door zijn werk God verheerlijk mag worden. En dat er een relatie tussen God en mensen zal zijn. Maar ook dat er een relatie tussen alle kinderen van God zullen zijn. Laatste gebed, en misschien is het wel een pleidooi van Jezus, is dat wij samen één mogen zijn. Dat wij verbonden mogen zijn met God de Vader en met elkaar. En dat God daarin verheerlijk mag worden. Laat dat dan ook ons gebed zijn. Ons doel, ons pleidooi in dit leven. Amen.